Ik ben Laila, geboren in Afghanistan en getogen in Nederland. Met mijn man Tom heb ik het regelmatig over onderwerpen zoals de economie, identiteit, maar ook de grootste zorgen die we als bevolking hebben. In dit seizoen van 10 afleveringen nodig ik elke week een gastspreker uit en behandelen we een aan Nederland gerelateerd onderwerp. Welkom bij Nederkast, ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken.
Dag beste luisteraars, het is tijd voor weer een nieuwe aflevering van de Nederkast. Laila, vertel, wat gaan we vandaag doen?
Ik ga vandaag naar Margriet Sitskoorn. Ik heb heel veel zin in deze aflevering. Zij is neuropsycholoog en hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Dus ik hoef niet heel veel te reizen voor deze podcastaflevering. Lekker. Maar met haar ga ik het hebben over hoe het brein werkt en wat voor impact negativiteit op het brein heeft.
Ja.
En zij heeft ook een aantal bestsellerboeken over het brein geschreven. In één daarvan ben ik nu bezig en die heet Hersenhack. En in het begin van dat boek staat een raadsel. En ik wil toch on the record even zeggen dat ik dat raadsel heb opgelost en Tom niet. Ja, daar heb je niet van terug, hè? Tom, fijne dag,
is
jongen.
Is dat de waarheid, Lai?
Ja, dat is de waarheid.
Nou, ik denk dat de waarheid toch iets anders in elkaar steekt. Maar deze negativiteit is echt niet goed voor mijn brein.
Oké, fijne dag. Tot de volgende. Margriet, fijn dat je je tijd voor vrij hebt gemaakt.
Ja, heel fijn.
Laten we meteen met de deur in huis vallen. Hoe werkt het menselijke brein?
Ja, dat is een hele grote vraag eigenlijk, maar waar je vanuit kan gaan is dat de hersenen, die zijn opgebouwd uit hersennetwerken. Mm-hmm. En die hersennetwerken die bestaan uit cellen en die cellen hebben uitlopers, dat noemen we axonen en dendrieten. Ja. Die maken verbinding met elkaar en hoe die netwerken ontstaan, wat daar de vorm van is, hoe die functioneren, dat bepaalt hoe je denkt, voelt. En wat je doet.
Ja, oké, redelijk technisch denk ik.
Ja,
laten we daar
en heel
niet
kort
in duiken.
Ook.
Ik snap het al. Nee. Ja. Maar hoeveel weten we over het brein? Want het is redelijk complex, hè?
Ja.
Er zijn heel wat studies over het brein gedaan.
Ja.
Weten we er veel over? Of is er nog
we
heel
weten
veel
al best veel, hè? Maar we weten ook heel veel niet. Als je nagaat wat de mens allemaal kan, en als je nagaat dat we in het verleden kunnen denken, hè, herinneren, dat we in de toekomst kunnen denken, plannen kunnen maken, hoe complex onze motoriek kan zijn, en wat ook heel complex is, onze sociale interactie met anderen. Alles wat we kunnen begrijpen, maar ook van kunnen dromen. Ja, dat is echt heel complex. Maar we weten er steeds meer van.
Ja, dromen is inderdaad weer een hele andere wereld, hè?
Ja.
Maar dieren die kunnen natuurlijk ook plannen, toch?
Ik bedoel... sommige dieren zou je kunnen zeggen, hè, als jij nootjes verzamelt voor de winter, dan zou je zeggen dat ze plannen. Maar het is niet dat ze dan in hun nest zitten en denken, oh joh, de zon staat nu zo, laat ik eens zoveel nootjes. Daar zit natuurlijk ook heel veel instinct bij. En bij de mens wat bijzonder is, is dat wij toch heel veel van ons gedrag, en dat is ook wel bij dieren, maar bij de mens wat extremer, eigenlijk voortvloeit uit de interactie tussen aan de ene kant onze genetische aanleg en aan de andere kant de omgeving, dat wat we meemaken.
Want ik heb nog even twee algemene vragen en dan duiken we wat dieper op in. Want kan het brein gevormd worden? Je zei het net al, hè? In hoeverre is het al bepaald?
Ja, we dachten vroeger heel sterk van nou, die hersenen zijn bepaald. En misschien als je geboren wordt, dan verandert het nog een beetje als je jong bent en dan ligt het vast. We weten nu dat dat niet zo is. Er is iets heel belangrijks in de hersenen. En dat is neuroplasticiteit.
Okay.
En neuroplasticiteit betekent dat de hersenen eigenlijk voortdurend veranderen onder invloed van wat jij meemaakt.
Yeah.
Dus als je het ene ziet of doet, dan veranderen je hersenen anders dan als je iets anders ziet of doet.
Yeah.
En we weten nou ook dat er eigenlijk voortdurend cellen bij komen in de hersenen. Vroeger dachten we, nou, de cellen gaan alleen maar dood. Ja, maar dat is niet zo. Er komen voortdurend cellen bij. En er komen niet alleen cellen bij, er komen ook steeds verbindingen tussen die cellen bij. En als wij zo praten hier, dan veranderen onze hersenen eigenlijk al door het gesprek.
Maar dat is heel erg hoopvol, toch?
Heel hoopvol.
Want kunnen je hersenen zich ook bijvoorbeeld verbeteren, ondanks dat je trauma's hebt opgelopen of een burn-out hebt gehad of iets heel heftigs hebt meegemaakt.
Zeker, zeker. We weten dat die hersenen neuroplastisch zijn en kunnen veranderen en dat we daar invloed op kunnen uitoefenen door mensen op een bepaalde manier aan dingen bloot te stellen, door therapie bijvoorbeeld, maar ook door medicatie. Hè, door allerlei dingen kunnen we die hersenen beïnvloeden. En daarmee kan je schade of negatieve dingen, daar kun je aan werken. Het is alleen zo dat we ook nog heel veel onderzoek moeten doen. Dus we weten dat theoretisch heel veel mogelijk is, maar het is niet zo dat we alle problemen al kunnen oplossen. Ja. Hè, dus als je hersenbeschadiging hebt door een klap op je hoofd of door een aandoening, dan is het niet altijd zo dat we dat ook weer kunnen oplossen.
Nee,
daar moet meer onderzoek naar gedaan worden.
Snap ik helemaal. Er ligt nog heel veel open.
Heel veel. En wat ook belangrijk is om te weten, is dat dat aanpassingsvermogen van de hersenen, die neuroplasticiteit, die is niet goed en die is niet slecht. Dat is maar een mechanisme. Ja. Dus het kan ten goede gebruikt worden. Bijvoorbeeld als je veel voetbalt of als je viool speelt. Nou, als je oefent, veranderen die hersennetwerken zo dat je daar beter in wordt. Maar als je de hele dag loopt te schelden en te zeuren en negatief te zijn, dan veranderen de hersenen zo dat je daar steeds beter in wordt.
Ja, want hoe reageert het brein op negativiteit of positiviteit?
Ja, kijk, dat wat jij veel ziet, dat wat jij veel doet, dat wat jij veel meemaakt, dat ontwikkelt. En omdat neuroplasticiteit dan zich geen richting heeft, geen goed of slecht is, als je veel aan positiviteit of aan negativiteit blootstelt, word je vanzelf negatiever. Die hersennetwerken worden steeds beter in het verwerken van negatieve informatie.
Daar kunnen we zo op terug, ook in combinatie met het nieuws. En nog even een laatste algemene vraag over de hersenen. Is het mannen- en vrouwenbrein anders?
Nou, ze zijn vooral hetzelfde. Er is veel om te doen, maar als je nou naar het onderzoek kijkt, zijn mannenhersenen en vrouwenhersenen voornamelijk hetzelfde.
Ja.
Mannenhersenen zijn een beetje groter, omdat de lijven ook groter zijn. Ja. Nou ja, die moeten grotere lijven aansturen, zou je kunnen zeggen. Maar voor de rest zijn ze vrijwel hetzelfde. We weten van oudsher dat mannen wat beter zijn in de weg vinden. Daar hebben ze natuurlijk over de tijd gezien, evolutionair ook meer in geoefend. En we weten dat is wat bewijs dat vrouwen beter zijn in sociale interactie. Ja. Maar dat heeft ook veel te maken met dat waar je aan blootgesteld wordt, dat ontwikkelt.
Ja. Ik focus me met deze podcast voornamelijk op het feit dat ik van mening ben dat het in Nederland nog lang niet zo slecht gaat als wat wij vaak denken. Mensen zijn best wel somber vaak over het land en ook over de toekomst. En ik heb zoiets van, dat kan gewoon niet kloppen. Dus ik ga expert na expert na die mij vertelt hoe het nou echt zit op zijn of haar vakgebied. En als we dan nou het thema nieuws en sociale media behandelen, hè, hoe beïnvloedt nieuws en sociale media onze geestelijke gezondheid en dus ook onze hersenen?
Ja, nou, dat is...
Je zei het net al heel kort.
Maar er is heel veel over te zeggen. Okay. Hè? Heeft echt heel veel invloed. Als je bijvoorbeeld veel doet aan doomscrolling, dus vooral het negatieve nieuws opzoekt, dat heeft een negatieve impact op je hersenen. Dat heeft een negatieve impact over hoe je de toekomst ziet, het heden ziet, maar ook wat je denkt dat je daaraan kan doen. Ja. Want veel doomscrolling is met name op de grote problemen. Dus als er ergens oorlog is, we hebben een paar hele grote oorlogen momenteel, en dat hebben we eigenlijk door de geschiedenis altijd, dan... Als je daar veel over leest, je kan daar weinig aan doen op dat moment. Ja. En dat is eigenlijk iets dat iedereen zou moeten weten hoe de hersenen werken. De hersenen zijn veel meer getrokken door negatief nieuws dan door positief nieuws.
Ja, want daar wil je jezelf misschien op klaarstomen.
Nou, het is van oudsher belangrijk als jij negatief nieuws... Je moet je voorstellen, wij zijn over miljoen jaren ontwikkeld. Ja. En heel ver terug leefden wij in kleine groepen mensen. Ja. Dus je leefde met je stam, om het maar even zo te zeggen. En al het negatieve nieuws dat tot je kwam, dat gebeurde ook echt bij jou in de buurt. Ja. Dus je moest weten als er ergens brand was, wilde dieren, een vijandige stam. Dat moest je weten en dan moest je op voorbereiden. Ja. Alleen door de huidige informatievoorziening kunnen we al het slechte in de hele wereld continu zien. Ja. En die hersenen zijn daar nog niet aan gewend. Die krijgen nog steeds het signaal van, dit is heel erg. En dit is heel erg voor mijn wereld en mijn omgeving ook. Omdat die over de jaren heen zijn ingesteld op negatief nieuws betekent gevaar voor mijzelf.
Ja.
Maar heel veel negatief nieuws is eigenlijk geen gevaar voor jezelf. Hè? De kans dat je overlijdt aan een terroristische aanslag, bijvoorbeeld, waar best veel mensen bang voor zijn, is ongelooflijk klein. Ja. Veel kleiner dan de kans dat je longkanker krijgt door roken, bijvoorbeeld. Hè? Dat is eigenlijk iets waar je zelf iets aan zou kunnen doen. Ja. Maar toch, omdat het andere overal is, continu, als er een aanslag is, dan zie je eigenlijk 24 uur per dag, kun je daar beelden van zien, krijgen die hersenen het signaal, dit is erg voor jou. Ja. En daardoor word je angstiger, ook angstiger dan je zou moeten zijn.
Maar dat is echt bizar, want het wordt ook versterkt door sociale media, hè? Maar het feit dat als je één keer een bericht, of een aantal keer het bericht over bijvoorbeeld een bepaalde oorlog lezen, nou, dat neemt die social media kanalen, die sturen daar dan ook verder op aan. Hè? Dus je belandt in een soort van loop van hetzelfde bericht.
Ja,
en daar spelen ze op in. Dus
clickbaits. We kennen allemaal clickbaits. Ja. Hè? Dat is natuurlijk gemaakt om je erop te doen klikken. Het woord zegt het al. En dan, die zijn bijna altijd negatief. En dat komt omdat dat negatief of smeuig. Negatief, smeuig. Ja. Dus roddel doet het ook heel erg goed in de hersenen. Ja. Want dat was ook heel belangrijk. Als jij weet dat iemand in jouw stam steelt, bijvoorbeeld, nou dan kan je dat maar beter weten.
Ja.
En daarom zijn die hersenen ook zo gericht op dat smeuïge en die roddelpraat. Maar ja, de dag van vandaag krijgen we ook heel veel tot ons wat niet waar is.
Ja.
Dat is een ander probleem. Dus buiten dat je heel veel wordt blootgesteld aan het negatieve van over de hele wereld, krijg je ook nog eens heel veel tot je wat niet waar is.
Kunnen onze hersenen wel het onderscheid maken tussen wat nou echt gebeurt? Of
het is nog complexer, want heel vaak in geschreven informatie of beeld weten de hersenen dat niet goed, want ook weer door de geschiedenis heen, alles wat je zag was eigenlijk waar, min of meer. Hè? Als je een ontploffing zag, dan was die waar. Als je iemand bloot zag, dan was dat waar.
Ja.
Maar door deepfake onder andere en andere dingen, zien we een hoop wat niet waar is. En daar zit nog iets bij. Zelfs als iemand jou vertelt dat het niet waar is. Dus stel je voor, je ziet een soort pornofilmpje van een bekend iemand. En ja, dat is met deepfake gemaakt. Ja. Dan heb je het beeld al gezien. En dat kun je niet meer onzien eigenlijk. Dus die hersenen nemen al die informatie op alsof het waar is. En zelfs als je weet dat het niet waar is, zal het nog steeds invloed op je blijven
maar
houden.
Maar dan is het heel belangrijk om goed na te denken wat je kijkt en wat je leest en wat je
is ongelooflijk belangrijk. En veel belangrijker dan we denken.
Ja.
Dus zeker als je ook nog verantwoordelijk bent voor kinderen, mensen om je heen. Maar het is te kort door de bocht om te zeggen dat we dat allemaal zelf moeten doen. Want daarachter zitten vaak hele complexe algoritmes die gestuurd worden op wat jij altijd al klikt enzovoort. En dan kom je inderdaad in die loops. Dus de verantwoordelijkheid is groter dan bij jezelf. Natuurlijk moet je zelf doen wat je zelf kunt.
Ja.
Maar als je in een wereld leeft waar het zo moeilijk is om aan bepaalde beelden en informatie te ontsnappen, is het te kort door de bocht om tegen mensen te zeggen, ja, maar je kan door die knop uitzetten of je hoeft daar niet op te kijken.
Ja.
We worden eigenlijk massaal getrokken in een soort verslaving, zou je kunnen zeggen. Dus er ligt ook zeker verantwoordelijkheid bij mensen die die informatie aan ons voorzien.
Ja. Is dan het best om te zeggen, verwijder de social media kanalen?
Ja, ik zelf heb geen social media.
Ja.
En dat doe ik met een reden natuurlijk.
Ja.
Dat is begonnen met dat ik heel graag zelf bepaal waar ik mijn aandacht aan geef. En niet dat ik dat door buitenaf laat bepalen.
Ja.
Maar nu ben ik nog blijer, omdat ik zie wat de impact eigenlijk is op mensen en gedrag. En hoe moeilijk het ook is om eruit te komen.
Ja.
En ik zeg niet dat iedereen geen social media moet. Dat moet je natuurlijk voor jezelf uitmaken. Maar het loont wel om eens te kijken, leef ik door mijn social media of word ik geleefd door mijn social media?
Ja.
En voor heel velen geldt toch het tweede. Probeer maar eens je telefoon een half dag weg te leggen.
Ja, dat kan ik niet.
Ja,
nee,
dat bedoel ik.
Ik kan het. In tijden probeer ik dat zelfs. En op vakantie doe ik dat ook. Maar ik moet zeggen, ik vind het soms heerlijk om op mijn bed te liggen en even niks anders te doen dan te scrollen op Instagram. Maar voordat je het weet, is er weer 2 uur voorbij. En het werkt heel verslavend.
En dat geeft al aan dat je het eigenlijk niet onder controle hebt. En dat is niet jouw schuld. Maar al die dingen waar je op kijkt zijn zo ontwikkeld dat je blijft kijken. Ja. Want dat is het verdienmodel.
Maar het nieuws is wel vaak op het negatieve gericht.
Ja, nou ja, we weten...
Dat maakt het wel lastig.
Dat maakt het heel erg lastig. Kijk, voor je overleving is het belangrijker om te weten wat er aan negatiefs gebeurt, ja, dan wat er aan positiefs, ja, gebeurt. Hè? Want ja, als er iemand is die alleen maar blijdschap brengt en dat is op het nieuws, dat is hartstikke leuk, maar voor onze overleving is het niet zo belangrijk. En je moet wel weten of er vuur is, vijanden, ja, zijn enzovoort. Het is verder zo dat negatief nieuws trekt meer mensen, ja, hè, wat ik, precies, net uitlegde, dan positief nieuws. En er worden wel, er zijn wel acties ondernomen om ook positief nieuws, hè, als je op bijvoorbeeld nu.nl kijkt, dan, ja, zie je daar ook het positief, maar dat zijn dan twee zinnen. En het negatieve, ja, nieuws wordt continu ververst met, ja, heel veel andere dingen. Dus daar zouden we wel actief iets aan moeten doen, denk ik.
Maar wat kunnen die nieuwskanalen eraan doen?
Ja, die nieuwskanalen kunnen sowieso beginnen met echt alleen maar datgene wat echt is te verspreiden. Ja. Ja. En clickbaits te vermijden. Dus, ja, de kop niet zo te maken. We weten allemaal, als het om extreem geweld gaat, dat, ja, soort dingen, ben je heel gauw geneigd. Hè? Bijvoorbeeld nu is er van alles aan de hand in de Belgische gevangenis. Ja, ja, is verschrikkelijk. Ja. Maar moeten wij dat de hele dag lezen? Ja. Hè? Dus dat moet je zelf ook afvragen. Maar je bent heel gauw geneigd, zo zitten hersenen in elkaar, om daar wel naar te kijken. Dus je moet zelf proberen, maar ook de mensen die aan nieuwsvoorziening doen, dat je bewust meer blootgesteld wordt aan positief nieuws, maar ook dat het negatieve nieuws en de hoeveelheid informatie die je krijgt over één onderwerp, als het verteld is, is het verteld. Ja. Dan hoeft het niet nog 300 keer verteld te worden. Nee. Ja, dat dat wat meer beperkt zou worden.
Wat doet dat
met
je als dat constant dus...
Nou, het geeft je de impressie dat alles in de wereld slecht is. Ja. En dat zie je ook, hè, als we naar het nieuws kijken. Daarom heet het ook nieuws. Je krijgt, ja, de uitzondering, ja, te zien. Ja. Maar alleen is het tegenwoordig zo. Vroeger had je de krant, ja, heel vroeger. Nou, die kwam 's ochtends, die las je. En dat was het. Ja. Maar omdat we nu telefoons hebben en online heel de tijd kunnen kijken, ja, kunnen we ons continu volstoppen met negatief nieuws. En daar zouden we toch, ja, een rem op moeten zetten.
Ja.
Want het alleen weten dat het zo werkt, is niet voldoende om het ook anders te doen.
Maar onze hersens die komen uit een heel ander tijdperk, zou je bijna kunnen zeggen. Kunnen die het wel bijbenen met de technologische veranderingen die in de wereld plaatsvinden?
Nee, dat is iets anders wat, ja, er momenteel gebeurt. Dat we echt een overload aan informatie krijgen.
Ja.
Dus voortdurend komt er informatie waar of niet waar onze hersenen binnen. En daar moeten we iets mee. En dat is heel zwaar. Daar kun je, ja, uitgeput van raken. He, dus naast dat al je tijd genomen wordt omdat je niet meer kan stoppen met scrollen, ja, bijvoorbeeld, raak je daar ook uitgeput, ja, van. Dus we zouden moeten leren, maar dat is ook weer hartstikke moeilijk, om rustmomenten in te bouwen. Maar ja, is dat aantrekkelijk? Vinden we dat aantrekkelijk? Als jij net in een smeug verhaal zit, ja, wil je dan in het bos gaan wandelen? Heel vaak, ja, niet.
Nee.
Dus het vergt veel meer dan alleen maar dat ik zeg dat het goed voor je is. Ja. Het vergt echt heel veel tijd en energie om ook je levenswijze om te gooien.
Want wat zijn symptomen van uitgeput zijn?
Nou ja, als je uitgeput bent, dan, ja, A, je voelt je moe. B, ja, je hebt nergens of in vrij weinig dingen zin. En C, je neemt geen initiatief meer om ook bijvoorbeeld het positieve op te zoeken.
Maar doet het ook iets met onze concentratievermogen?
Ja, ja, inderdaad. Als je overladen bent met, ja, informatie en daar uitgeput van raakt, dan is concentreren steeds moeilijker.
Ja.
En wat we zien is dat ook in dat geval dat mensen vaak pas te laat doorhebben,
ja,
ja, dat het al misgegaan is.
Ja. Maar gelukkig kunnen de hersenen zich verbeteren.
Zeker.
En even verder over de impact, hè, van zoveel sociale media gebruiken. Bestaat er een relatie tussen sociale media, het lezen van nieuws constant en bijvoorbeeld angst en paniek?
Ja, daar komt steeds meer onderzoek door naar buiten. Dat met name, hè, dat doomscrolling onder andere waar ik het over had, ja, dat bij meerdere mensen leidt tot depressie, uitgeputheid, angstig zijn.
Ja. Ja. Want weet je wat ook bijzonder is? Het Centraal Bureau voor de Statistieken doet elk jaar onderzoek naar de 5 grootste zorgen van de Nederlander. Stipt op 1 komt elk jaar criminaliteit. Als ik zo naar, nu zitten we ook wel in een hele rustige omgeving, maar als ik zo naar buiten kijk, er is natuurlijk niet echt iets aan de hand. Dat je grootste zorg is, maar dat zou nog wel eens gelinkt kunnen worden aan onze consumptie van nieuws.
Zeker, als je eigenlijk continu de signalen krijgt dat het heel slecht is met de wereld.
Ja.
Dat gevaar om achter iedere boom en om iedere hoek kan zijn.
Ja.
Dan ga je je daar ook naar gedragen.
Ja.
En het is heel moeilijk om tegengeluiden te krijgen. Hè? Want je vertelt... Eigenlijk hoor je nooit dat als het heel erg goed gaat, dat vertellen mensen niet en dat zie je niet zoveel.
Nee.
Dus dat tegengeluid krijg je zo moeilijk.
Ja.
En dat zou wel moeten komen. En cijfers zeggen mensen niks. Dus je kunt wel zeggen, ja, de criminaliteit is gedaald ten opzichte van andere jaren. Maar ja, dat voel je niet. Wat voel je wel? Een verschrikkelijk beeld van iemand die in elkaar geslagen wordt.
Ja,
dat voel
absoluut.
Je.
Maar je zei net ook, hè, rustmomenten. Want welke rol kan mindfulness en meditatie op onze hersenen?
Ja,
spelen.
We weten dat mindfulness of andere vormen van meditatie of aandachtstraining eigenlijk een heel goed effect hebben op de hersenen. Sowieso hebben ze een positief effect op neuroplasticiteit. Dus je hersenen kunnen zich beter aanpassen, kunnen beter functioneren. Maar we weten ook dat je er bijvoorbeeld beter door slaapt.
Ja.
Dat je angstige informatie beter kan verwerken. Dus dat je daar niet meteen heel erg angstig van wordt.
Ja.
Dat je je eigen gedrag en emoties beter kan reguleren.
Ja.
Nou, het zijn natuurlijk allemaal hele belangrijke dingen om een beter leven te kunnen maken.
Heb je nog meer tips wat we kunnen doen voor beter omgang met de hersenen?
Ja, er is een boek wat ik geschreven heb, dat heet I².
Ja.
En in I² staat een programma en dat heet het effectprogramma.
Okay.
En effect, iedere letter staat voor dingen die je moet doen om je hersenen beter te laten ontwikkelen en jezelf dus fijner te laten ontwikkelen.
Ja.
Nou, meditatie is of aandachtstraining is er één van, maar ook slaap bijvoorbeeld. We zijn massaal te weinig gaan slapen.
Ja.
Een volwassene dient al gauw 8 uur per nacht echt te slapen. Elke nacht. Maar wat zien we? Onder andere door social media, maar ook door indeling van werk en allerlei sociale dingen, dat we eigenlijk veel te weinig slapen. Dat we daar niet meer aan toekomen. Dat heel veel mensen chronisch moe zijn door te weinig slaap.
Ja.
Nou, als je slaapt, dan weer gaat die neuroplasticiteit van je hersenen omhoog. Maar het zorgt er ook voor dat informatie van je korte termijn geheugen naar je lange termijn geheugen gaat. Dus dat je echt dingen leert.
Ja.
Het zorgt er ook voor dat afvalstoffen in je hersenen opgeruimd worden. Dus als je te weinig slaapt, heeft dat natuurlijk negatieve gevolgen.
Ja.
Nou, iets anders is bijvoorbeeld bewegen. Voldoende bewegen is heel veel om te doen. Hè. We zeggen dan, ja, je moet zoveel stappen per dag. Maar kijk maar eens naar je lijf. Je lijf is op alle manieren gemaakt om te bewegen eigenlijk. Ja, en eigenlijk zitten we het gros van de dag achter onze schermen, achter de tv, hangend op de bank, noem het op. En we moeten toch minstens per dag een uur die hartslag een beetje boven de 100 krijgen.
Doe jij dat zelf ook?
Ja, ik ben nadat ik al dit onderzoek las, ben ik dat absoluut gaan doen.
Merk je ook echt verschil?
Heel erg verschil. Ja. Ik was vroeger echt iemand, ook omdat we het niet wisten, die van 's ochtends tot 's avonds laat achter zijn bureau zat. En dan achter een scherm over het algemeen of in een vergadering. En nu deel ik dat in chunks. En je ziet hoe mooi de universiteit ligt. Maar wij gaan ook gewoon wandelen in het bos tussendoor.
Ja.
En dan kunnen we ook met elkaar praten. Dat hoeft niet zittend meer aan een bureau bijvoorbeeld. En hier, de universiteit heeft een sporthal voor studenten en medewerkers. Nou, straks ga ik daar sporten.
Ja.
En dat helpt enorm. Niet alleen voor je hersenen en voor de ontwikkeling van jezelf, maar ook door te bewegen slaap je beter.
Ja.
Het is beter voor je hart en bloedvaten.
Ja.
Nou, allemaal heel belangrijk.
Ja, het zijn allemaal dingen die je in theorie wel weet, maar het is ook goed om daar weer eens bewust over na te denken.
Ja, en
dat
er zijn ook manieren,
met onszelf
inderdaad.
Ook omgaan.
En ik zeg ook, bouw dat in op een natuurlijke manier in je dag. Als je de hele dag hard gewerkt hebt of met kinderen bezig geweest bent bijvoorbeeld, ja, dan heb je vaak helemaal niet zo'n zin meer 's avonds om naar de sporthal of wat dan ook te gaan.
Hè,
dus of spreek af met anderen of bouw het in gedurende de dag.
Ja.
Neem de trap. Zet je auto verder
Weg. De kleine dingetjes misschien.
Helpen enorm.
Ik heb nog wat dingen die ik mezelf afvroeg. Ik heb het idee, hoe ouder ik word, hoe sneller de tijd gaat. Maar nou heb ik het idee dat de laatste jaren het ook echt voorbij vliegt. Hoe verandert de perceptie van tijd in de hersenen met de leeftijd?
Nou, wat we zien is dat het leven sowieso drukker geworden is. We zijn alles meer en sneller gaan doen. Zelfs praten gaat sneller dan 10 jaar geleden. Ja, dat is best bijzonder, vind ik. Dat is al een reden waarom je denkt de tijd gaat sneller.
Ja.
Iets anders wat speelt is dat als je jong bent en je wordt ouder, dan verandert ook de biologische klok in je lichaam. Dus als je heel jong bent, dan is de biologische klok, in iedere cel heeft een klok, maar in de hersenen zitten wat grotere structuren, netwerk, die eigenlijk je tijdsbesef aanstuurt. En als je heel jong bent, word je bijvoorbeeld heel vroeg wakker, zit je 's ochtends vol energie. Als je nou puber bent, dan verschuift dat naar steeds later. Ja. En als je dan weer ouder en veel ouder wordt, dan verschuift dat weer naar veel eerder.
Maar wat bijzonder, want het heeft dus eigenlijk zijn eigen tijd. Maar wij hebben als mensen alles meetbaar gemaakt. Het is netjes om tussen 8,5-9 op je werk te zijn en zo. En op school ook. Ja. Maar eigenlijk maken we het niet specifiek genoeg voor de hersenen en voor de leeftijden.
Nou, er is eigenlijk een andere vorm van tijdbeleving die wij vergeten of overslaan. Wij leven vooral hier in deze westerse wereld volgens kloktijd.
Ja.
En dat betekent inderdaad wat jij zegt, zo laat sta ik op. Want ik moet om zo laat op mijn werk zijn of de kinderen naar school gebracht hebben. En dan moet ik zo laat weer terug, want dan eten we in Nederland rond 6 uur. En als ik daarvoor in de file moet, sta ik daarvoor in de file. Eigenlijk best wel bijzonder.
Ja.
Hè? En er is iets anders, dat noemen we gebeurtenistijd. En gebeurtenistijd betekent eigenlijk, ik gebruik de tijd zolang als het duurt. Als er ergens het juiste moment voor is. Dus als ik moe ben, moet ik slapen. Als ik ziek ben geweest, moet ik herstellen. Maar we leven tegenwoordig in de maatschappij. Er zijn zelfs landen waar een bevalling gewoon gepland wordt.
Ja.
Op tijd, met een keizersnee. Nee. Want dan kan je veel efficiënter zijn. Hè? Efficiëntie is heel belangrijk geworden in de westerse maatschappij. Nou, die balans moet eigenlijk wel weer veranderen. We moeten ook weer terug naar gebeurtenistijd. Ja. Hè, als je nu naar buiten loopt en je buurman vraagt, goh, kun je me helpen met dit of dat? Dan is het antwoord vaak, sorry, maar ja, ik moet weg. Ik moet daar, ik heb druk. En je kan ook niet eens zeggen, nou, het kan wel vanavond om. Dus
alles is volgepland.
Ja, alles is volgepland. En die balans moet terug, dat we de tijd hebben ook weer voor de dingen die, iets duurt zolang als het duurt.
Ja.
En iets is nodig als het nodig is.
Ja.
En we kunnen natuurlijk niet alleen maar op gebeurtenistijd leven, want als je moet voetballen, moet je wel allemaal tegelijkertijd in het veld staan. En als er een operatie in een team uitgevoerd moet worden, moet je ook allemaal, als er lesgegeven wordt ook. Maar de balans is wel erg zoek.
Ja, vooral inderdaad wat je zei over de file, dat we allemaal, we weten van de file en we rijden er toch in.
Ja, en we dachten met corona gaan we allemaal anders doen. Maar zeker op dinsdag en donderdag, eigenlijk staat er in de dag nog wel files. Ja.
Nog een persoonlijke vraag die ik eigenlijk had. Mijn dochter is 2,5. Wat is er in die fase belangrijk voor haar hersenen? Kan ik als ouder beter voor de hersenen van mijn kind zorgen?
Jazeker. Dat is echt ongelooflijk belangrijk. En het is ook eigenlijk een missie van mij om dat aan heel veel ouders duidelijk te maken. Ja? Er is een boek dat ik heb geschreven, heet Het Superbreingeheim.
Ja.
En daar staat precies in wat je kan doen. Heel veel ouders denken toch, nou, mijn kind heeft deze genen en dat bepaalt vooral de ontwikkeling van de hersenen.
Ja.
Maar we weten nu dat door die neuroplasticiteit, dat eigenlijk wat je met je kindje doet, hoe je met je kindje omgaat, waar je kind aan blootstelt, ongelooflijk belangrijk is voor de ontwikkeling van de hersenen. En omdat de hersenen verzorgen hoe je denkt, voelt en doet, belangrijk is voor de rest van het leven van je kind. Nou, als ze dat superbrein, dat is een acroniem en dat betekent dat iedere letter staat voor iets wat je kan doen. En belangrijke dingen zijn bijvoorbeeld, kan ze niet allemaal afgaan, maar natuurlijk slaap, hè, maar wat ook heel belangrijk is dat je kindje op tijd aan nieuwe dingen blootstelt.
Okay.
He, dus die passen bij de leeftijd.
Ja.
Maar ook dat je structuur en regelmaat inbouwt. Dat is heel erg belangrijk om te leren en heel belangrijk voor die kinderhersenen. Maar ook dat je emotioneel sensitief bent. En wat bedoelen we daarmee? Bedoelen we mee dat je eigenlijk kan zien aan je kind wat het nodig heeft.
Ja.
En dat is heel moeilijk geworden in deze tijd, want wat blijkt, heel veel ouders zitten toch wel veel op hun telefoon. He, ik zie zelfs als er een kinderwagen met een ouder erachter, dat je een standaardje op het handvat van je kinderwagen kan hebben waar je telefoon aan kan doen. Nou, dat is verschrikkelijk, want dat betekent dat je kind dus niet aankijkt.
Ja.
Of dat je het kind een houdertje kan geven waar de iPad in zit, wat ook verschrikkelijk is, want dan kijk je elkaar ook niet aan. Ja, en daar moeten we wel erg op bedacht zijn, want dat verandert wel veel. Dus we moeten proberen terug te gaan naar een deel van de tijd voor de schermen.
Ja.
Eigenlijk moet een kind voor de leeftijd van 2 niet op een scherm.
Nee.
Daar is heel veel onderzoek naar geweest. dat komt omdat ze niet kunnen begrijpen wat daarop te zien is. Dus ja, zelfs
en die hersenen nemen als voorwaar aan.
Nee, ja, maar en ook ja, het visuele systeem van een jong kind is nog helemaal anders ontwikkeld. Dus de flitsen zijn vaak te heftig. De scherpte is niet goed te zien als ze heel klein zijn. En de inhoud begrijpen ze vaak ook niet. Ook al denken wij, nou, dat is echt voor baby's ontwikkeld. Ja. Dus... Ja, dat is een hele belangrijke. Er zijn er nog veel meer, maar dat vind ik wel
ja, ik heb dat boek thuis liggen, dus ja? Ik ga hem zeker lezen. Ik vind het heel belangrijk hoe ik mijn kind opvoed. Ik vind het ook bizar dat alles wat er in je jeugd gebeurt, dat je daar tot je 80ste nog last of plezier van hebt.
Inderdaad.
Dus daarom vind ik het nog des te belangrijk om goed met Reuza om te gaan.
Als ouder zijnde, zeker als je kinderen jong zijn, en dan zijn die hersenen heel neuroplastisch, heb je een enorme invloed over hoe die hersenen ontwikkelen en dus hoe het gedrag en het, ja, de vaardigheden en de emoties van je kind ontwikkelen.
Ja, daar proberen Tom en ik ook heel erg bewust mee om te gaan.
Ja.
Maar ik ga je boek erover lezen. En nog een laatste vraag voor persoonlijke doeleinden is... je zei al, hè, de hersenen kunnen herstellen van de gevolgen van langdurige stress... naar gebeurtenissen of burn-out. Ik heb zelf last van brain fog. Kan dat ook herstellen?
Ja, wat bedoel je precies met brain fog?
Ja, alle symptomen die ik heb opgesomd door de jaren heen... dat is dus, dan kom ik altijd op brain fog uit... Het gevoel er niet echt te zijn. Het zou net zo goed voor mij part kunnen dat ik nu wakker word en aan het dromen ben geweest.
Ja.
Dus dat noem ik een beetje een wattenhoofd, zeg maar.
Ja.
En ik had het vroeger af en toe. En nu heb ik toch wel best wel een hele periode dat ik dat elke dag heb.
Ja, ja, kijk, ik kan niet zo een diagnose doen. Hè? Ik ken je alleen maar eventjes in dit gesprek. Dat is moeilijk, dus ik praat altijd algemeen over dit soort dingen. Ja. Maar wat zien we? Je bent moeder van één jong kind, misschien wel meer.
Eén.
Nou, daar zien we dat jong moederschap is best wel slopend.
Ja.
Echt, kost gewoon heel veel energie. Niet alleen omdat je kind misschien 's avonds af en toe wat minder slaapt, maar het is enorm veel verantwoordelijkheid en enorm veel werk. We zien ook dat social media hiertoe bijdraagt. Dat je, ik weet niet hoeveel tijd je op social media doorbrengt, maar dat geeft je, als je daar veel tijd op doorbrengt, toch een gevoel soms van vervreemding.
Ja.
Omdat je niet daadwerkelijk in de realiteit staat op dat moment. En we zien, zeker ook in een jong leven, en ook trouwens in een ouder leven, de taken die we op een dag doen, de dingen die we denken dat we moeten doen, het sociale leven dat we denken dat we moeten leiden. Ik hoor heel veel jongeren tegenwoordig ook zeggen dat ze vinden dat ze een sukkel zijn, want ze zien op social media gewoon iedereen zit in Dubai en op Bali. Ja. Nou, en jij zit, vul maar in. Dat brengt ook dat soort dingen met zich mee.
Ja, ik kan me daar best wel in vinden. Ik denk ook dat het stukje verantwoordelijkheid over social media, dat ik dat best beter kan aanpakken.
Ja.
Margriet, we hebben best wel veel informatie nu behandeld. Hè? En ik denk dat het wel heel erg duidelijk is. We moeten ons meer richten, of minder richten eigenlijk, op social media kanalen en bewuster met onze tijd en aandacht omgaan. Heb je nog een laatste tip om dit af te sluiten? En iets wat misschien behapbaar en laagdrempelig is, wat we kunnen doen?
Het is best wel moeilijk hoor, om het helemaal goed te doen. Nou, ik denk dat het enorm zal helpen als je in plaats van bewust naar negatieve informatie op zoek, want dat gaat eigenlijk automatisch, hoef je niet zoveel voor te doen, dat je bewust op zoek gaat naar positieve dingen. En dat hoeft niet per se op social media. Vandaag schijnt de zon. Nou, hoe mooi kan het zijn? Hoe fijn is het? Hè, dat je zegt, ik ga daar bewust van genieten. Bewust blij mee zijn. Dus dat is één. En een andere is dat je probeert om het zoeken naar negatieve informatie echt meer te gaan beperken.
Ja.
Dus dat je wel zegt tegen jezelf, nou, oké, 's ochtends doe ik dat misschien. Misschien 's middags nog eventjes en 's avonds een keer. Maar alles bij elkaar, niet meer dan een half uur per dag. En ik denk, als je daarmee begint, zou het al een hoop kunnen helpen. En de eerste stappen zijn naar weer het zelf reguleren van je aandacht op de dingen die voor jou belangrijk zijn.
Ja, want het voelt soms een beetje alsof machines aan het worden zijn.
Ja, ja, het zo voelt
voel ik mezelf
vaak
soms
alsof je geleefd wordt.
Ja.
En dat is ook heel begrijpelijk. Dus of je je niet schuldig over te voelen of te denken, nou, dat heb ik alleen, want dat heeft bijna iedereen. En dat komt omdat er allerlei mechanismen zijn in onder andere social media en nieuwsvoorziening die erop gericht zijn om jou binnen te halen en binnen te houden.
Ja.
En daar moeten we iets aan gaan doen.
heel erg bedankt voor je tijd, voor de informatie. Ik ga er per direct mee aan de slag. Ik ga want dan kan je op je telefoon aangeven trouwens, hè, dat je max zo lang op je telefoon wilt zitten. En dan vergrendelt die.
Ja.
Dat ga ik instellen. Heel erg bedankt, Margriet.
Heel graag gedaan.
Beste luisteraar, bedankt dat jij je kostbare tijd hebt besteed aan het luisteren van deze aflevering. Wil je niks missen? Volg dan Nedercast op Spotify, Apple Podcast of Podimo.